Amen. Vanmiddag gaan we verder met de prekenserie God is bevrijder aan de hand van het leven van Mozes. En ik wil gelijk met jullie het woord induiken. Als je je Bijbel bij je hebt, mag je Exodus 3 opzoeken. We zullen vandaag meerdere versen lezen uit Exodus 3 en 4. Dus hou je Bijbel er gerust bij. Je mag ook meelezen op de beamer. En ik wil beginnen met Exodus, de verzen 9 en 10. En daar spreekt Yahweh, de Heer zelf. En hij zegt, de jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao, Mozes. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Het gaat beginnen. De bevrijding van de Israëlieten uit de grip van hun onderdrukkers, de Egyptenaren, wordt in gang gezet. Mozes wordt door God zelf aangesteld om het volk te leiden naar hun vrijheid. En natuurlijk, dat was al gebeurd voordat Mozes geboren werd. Dat God een zoon stuurde. En dat hij zijn belofte, zijn woorden daaraan koppelde. En we hebben net die twee mooie jongetjes mogen opdragen. En we hebben ook daarin prachtige beloftes en waarheden van God over hun uit mogen spreken. Maar nu spreekt God rechtstreeks tot Mozes, tot hemzelf. En hij roept hem om van grote betekenis te zijn voor de verdere verloop van de geschiedenis. De taak die Mozes van God krijgt, zal een blijvende impact maken op de wereld om hem heen. De afgelopen weken en maanden, toen we zijn begonnen met dit thema God is bevrijder, zijn we als gemeente steeds meer gaan stilstaan bij fenomenen in onze maatschappij die groepen mensen onderdrukken. Weet je nog hoe we deze prekenserie begonnen over racisme? Maar ook andere thema's zijn langsgekomen, zoals individualisme, de prestatiedruk of de vrijheid van meningsuiting, die ons leert dat we maar alles moeten kunnen vertellen. We herkennen de machten van de duisternis in de maatschappelijke besluitvorming, die waardevolle levens uitputten, afbreken en zelfs verwoesten. Soms raken we zo gewend aan onze cultuur. Soms raken we zo gewend aan deze maatschappij, dat we niet eens meer gechoqueerd zijn wanneer we in het nieuws weer iets lezen over zinloos geweld. Of wanneer we weer langs een grote poster van een of andere website rijden die overspel promoot. Of wanneer we langs de kliniek rijden waar abortussen wordt gepleegd. Kostbare leventjes worden beëindigd. Er gebeurt zoveel om ons heen, maar zo vaak raakt het ons niet meer. En laatst vroeg iemand aan mij, ben je niet te pessimistisch over ons land? Nou, ik zie dat er best wel veel goed gaat in ons land. Ik zie mezelf ook als een best wel optimistisch persoon. Maar ik zie ook dat Satan en zijn demonen rondgaan als briesende leeuwen, zoekende wat ze maar vernietigen kunnen. De Nederlandse cultuur, de cultuur van het land waar we in leven, staat op zoveel punten zo ver bij de cultuur van het Koninkrijk van God vandaan. Laten we als christenen daar nooit genoegen mee nemen. Laten we op onze knieën vallen en het uitroepen naar de hemel, Heer, ontferm u toch over ons. Want we leven in een land met grote nood. En we zien dat we uw bevrijding nodig hebben. We hebben nodig dat u doorbreekt met uw liefde en uw kracht om alles nieuw te maken. Het is ons verlangen dat als wij op onze knieën gaan, dat God ook onze jammerklacht hoort. Zoals hij de Israëlieten hoorde. Dat ook onze jammerklacht zal doordringen in de hemelse gewesten. En Gods gehoor zullen bereiken. Zodat bevrijding kan komen. Maar vergis je niet. Het blijft niet bij bidden. Als wij echt de hemel aanroepen. Als wij echt biddend ons uitstrekken naar God. En hij antwoordt. Dan vraagt dat iets van jou. Want God verhoort zijn gebeden. Of God verhoort onze gebeden. Altijd. Door zijn kerk heen. Hij gebruikt zijn kinderen daarvoor. Hij heeft jou daarvoor op het oog. Wij zijn geroepen om te bidden, maar we zijn ook geroepen om te strijden. Dat is onze roeping. De Bijbel zegt dat we in de naam van Jezus Christus zelf gezalfd zijn, geroepen zijn om aan armen het goede nieuws te brengen. Om gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Wij zijn geroepen als kerk van Jezus Christus. Om tegen de machten van de duisternis op te staan. En vrijheid te brengen aan het volk waarin we leven. Jij als onderdeel van de kerk van Jezus Christus bent aangesteld om voorop te gaan. Jij bent geroepen om van betekenis te zijn. Jij hebt een taak gekregen waarmee je blijvende impact kunt maken. Doe je dat ook? Maak jij verschil? Maak jouw leven impact op anderen. Ziet onze cultuur en maatschappij in Nederland er anders uit omdat jij bestaat? Geef jij gehoor aan de opdracht die God jou heeft gegeven? Er was eens een koning die tijdens een bezoek aan een bevriend koninkrijk 2 papegaaien cadeau kreeg mee naar huis. Het waren 2 ara's. Dat zijn van die prachtige, felgekleurde papegaaien. En de koning die vond ze prachtig. Hij was zo verrukt over deze mooie beesten. Dus zodra hij thuis kwam, liet hij meteen een gedeelte van zijn tuin inrichten als verblijfplaats voor de vogels. Een mooie plek waar hij vanuit zijn raam van zijn kasteel zicht op deze vogels had. En hij stelde gelijk een vogeltrainer aan. Een trainer die zijn papegaaien kon gaan trainen. En zo ging die trainer aan de slag met die vogels. Maar na een tijdje kwam die trainer bij de koning om hem te informeren over hun staat. En hij zei: koning, die ene ara, ja, een prachtig beest, die vliegt al majestueus boven de koninklijke tuinen uit. Het is super om naar te kijken. Maar die andere ara, die blijft maar op zijn tak zitten. Wat ik ook probeer, hij komt maar niet in beweging. Ik weet niet wat ik nog kan doen. En de koning dacht, nou ja, weet je, dit is 1 trainer. Ik ben koning, dus ik kan alles doen wat ik wil. Dus de koning liet alle vogeltrainers van het land bij hem op bezoek komen. En dat niet alleen, er kwamen ook biologen en dierenartsen. Iedereen die ook maar een beetje verstand had van dieren, moest komen om zijn vogel te onderzoeken. En om te ontdekken wat er nou mis was met die vogel. Waarom vloog die niet? En ze probeerden van alles en al die deskundige mensen die zeiden hun woordje erover. Maar wat ze ook probeerden en wat ze ook deden en wat ze ook zeiden, de vogel bewoog niet. Hij bleef gewoon zitten waar hij zat. Hij kwam niet in beweging. En op een gegeven moment dacht de koning, nou weet je, als niemand in mijn land die vogel kan helpen, misschien moet ik dan iemand zoeken uit de natuurlijke habitat van deze vogel. Ja, die begrijpt dat dier waarschijnlijk veel beter. Dus hij stuurde zijn bediende terug naar het land waar hij op bezoek was geweest. En die gingen daar op zoek en die vonden uiteindelijk op een afgelegen landerij een boerderijtje met een boer erin, die bereid was om met hun mee terug te vliegen naar het koninkrijk van de koning en de vogel te onderzoeken. En zo kwam die boer voor de koning en hij kreeg de belangrijke taak: laat mijn vogel vliegen. Nou, de volgende ochtend deed de koning de gordijnen van zijn raam open. En hij keek naar de hemel en wat zag hij? Twee ara's die majestueus vlogen over de koninklijke tuinen. Hij liet gelijk die boer bij zich komen. Hij vroeg: wat heb je gedaan dat nu ook die andere vogel is gaan vliegen? De boer nam een eerbiedige houding aan en hij zegt: ja, koning, sorry majesteit, maar het was eigenlijk niet heel ingewikkeld. Het enige wat ik gedaan heb, is dat ik zijn tak heb doorgezaagd. Wij zijn bestemd om onze vleugels uit te slaan. We zijn bestemd om te gaan doen waarvoor we gemaakt zijn door onze schepper. Om door God meegenomen te worden naar nieuwe hoogtes. Net als Mozes heb ook jij de opdracht gekregen om ons volk, ons land, haar bevrijding bekend te maken en haar te leiden naar die vrijheid toe. En natuurlijk ziet deze opdracht er voor iedereen anders uit. De ene is net zoals Mozes aangesteld voor een heel volk, een heel land. Maar velen van ons, ja, die worden gevraagd om zich te richten en invloed uit te oefenen op hun eigen omgeving. Om vrijheid te brengen aan je eigen gezin, aan je kinderen, aan je vrienden die Jezus misschien niet kennen of al zo lang met het leven worstelen. Aan je collega's, je studiegenoten of je klasgenoten. Aan de vele kinderen en jongeren die ons als gemeente zijn gegeven, zijn toevertrouwd. Aan de mensen die wonen in jouw wijk. Of in de wijken rondom deze kerk, Vinkhuizen, Paddepoel, Rijdiep. Waar roept God jou voor? Hoe kun jij blijvende impact maken? Op welke gebieden mag jij van grote betekenis zijn? En doe je dat ook? Veel christenen wandelen niet in hun bestemming. Ze geven geen gehoor aan Gods opdracht. Er gaan veel te veel levens voorbij zonder dat ze werkelijk verschil maken in de wereld om hen heen. En dat komt simpelweg omdat deze christenen niet in beweging komen. Zo vaak blijven we zitten waar we zitten. Wat we nodig hebben is dat die tak onder onze voeten wordt doorgezaagd. Zodat we onze vleugels wel moeten gaan uitslaan. En kunnen gaan vliegen. En kunnen gaan doen waar Jezus onszelf voor geroepen heeft. Want toen hij wegging naar de hemel, zei hij: ga dan heen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. Het is onze opdracht om mensen naar vrijheid te leiden door ze te verbinden aan de naam van Jezus Christus. En daarvoor moeten velen van ons uit hun comfortzone komen. Zodat we gaan merken dat we in de naam van Jezus Christus tot veel meer in staat zijn dan dat we zelf voor mogelijk houden. Amen. Ook Mozes kwam niet zelf in beweging. Nou ja, had het één keer geprobeerd. Toen hij prins was aan het Egyptische hof en zijn hart geraakt werd voor de nood van het volk waar hij van afstamde. Maar dat had tot niks geleid. Het had geleid tot de moord van een Egyptenaar en zijn vlucht naar een anoniem bestaan in een land ver weg van waar hij was opgegroeid. Maar nu was hij inmiddels al 40 jaar schaapsherder. En zijn comfortzone waren zijn schapen geworden. En de gebieden waar hij met zijn schapen naartoe trok. Iedere dag hetzelfde. Elke keer weer een andere weide, een ander boompje, een ander grasland. Maar steeds weer met zijn schapen. In de rust. Ver weg van alle problemen vandaan. En Mozes voelde zich daar veilig. Hij had een fijn bestaan opgebouwd. En voor hem was dat prima zo. Daar hoefde niets aan te veranderen. En zelfs toen God hem begon te roepen, raakte hij in opstand. Hij was niet zomaar bereid om los te laten wat hij had. God moest flink zagen aan de tak waar Mozes op zat, voordat hij bereid was om in beweging te komen. En dan bedoel ik, kom op, Mozes. Je krijgt van God een wonder, een brandende braamstruik. Wat helemaal niet kan, ja, het kan wel branden, maar dat gaat op een gegeven moment dan helemaal verwelken. Maar die struik, die blijft gewoon staan, een wonder. Daarnaast hoort hij de stem van God zelf. Hoeveel van ons willen dat niet zo duidelijk horen als hij dat hoorde? En mag die lopen op heilige grond? Nou, ik zou voor minder tekenen als God me zou roepen. Ik zou op minder dan dat reageren. Maar voor Mozes is zelfs dat nog niet genoeg. Hij was niet zomaar bereid om zijn vleugels uit te slaan en te gaan vliegen. Mozes ziet de roeping van God niet zitten. Hij acht zichzelf niet in staat om deze opdracht tot een goed einde te brengen. En daarom komt hij met bezwaren. Bezwaren die we, als we heel eerlijk zijn over onszelf, wij zelf ook vaak opwerpen. Wanneer we de gelegenheid krijgen om werkelijk van betekenis te zijn in Gods reddingsplan. We gaan kijken naar die bezwaren in Exodus 3 en 4. In welk excuus van Mozes herken jij jezelf het meest? Wat is jouw favoriete bezwaar? De eerste reactie die Mozes geeft als God hem roept, zien we in Exodus 3 vers 11. Daar zegt Mozes, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Wie ben ik? Allereerst wordt Mozes getriggerd in zijn onzekerheid. Hij weet niet wie die zelf is. Hij is zichzelf kwijtgeraakt. Ooit was hij een prins in Egypte. Had hij aanzien en macht, maar dat ligt al ver achter hem. Nu is hij een 80-jarige schaapsherder. En de schapen die hij hoedt zijn niet eens van hemzelf, maar van zijn schoonvader. Mozes heeft helemaal niets. Hij is ook helemaal niets. Zijn leven is geen succesverhaal. Hij stelt helemaal niets voor. Wie zit er nu op hem te wachten? Het eerste bezwaar van Mozes is, ik weet niet wie ik ben. Ik weet niet wie ik ben. Oh, die worsteling met onszelf. Die kennen we allemaal maar al te goed, toch? Die worsteling met onszelf die ons lam legt en ons het idee geeft dat we niet in staat zijn om werkelijk impact te maken op het leven van vandaag de dag. En in de kerk zeggen we dan ook van joh, je kunt niks geven als je zelf niet weet wie je bent. Dus ga maar even onhold. En we proberen onszelf te ontplooien en we lezen allerlei zelfhulpboeken en gaan in allerlei therapieën om onszelf maar te vinden. Want God kan ons toch niet gebruiken als wij zelf niet weten wie we zijn. Toch? Maar Mozes heeft nog meer bezwaar. Vers 13. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Mozes is niet alleen onzeker over zichzelf, hij is ook onzeker over degene met wie hij praat. Wie is het eigenlijk? Ja, die stem heeft al gezegd dat hij de God van zijn voorouders is, maar Mozes heeft eerst 40 jaar geleefd als Egyptenaar, daarna 40 jaar in een ander vreemd volk. Dus de vraag is maar of hij de God van zijn voorouders wel kende. Misschien had hij wel over ze gehoord, maar heeft hij die God nooit persoonlijk leren kennen? Was het wel de God van zijn voorouders, maar niet de God van hemzelf? Wat is de naam van deze God? Wat is de identiteit van deze God? Wie is degene die hem deze grote opdracht toch geeft? Het tweede bezwaar van Mozes is, ik weet niet wie u bent. Ik weet niet wie u bent. Misschien sta je op dit moment ook wel stil in jouw leven, omdat je God niet kent. Of misschien dacht je hem te kennen al jarenlang en ga je al jaren naar de kerk. Maar zijn er onlangs dingen gebeurd in jouw leven, waardoor alles waar je in geloofde nu opnieuw betwijfeld wordt. En je niet meer zeker weet of het allemaal eigenlijk wel waar was. Je geloof wankelt. Je weet niet zo goed wie God is. En als je God niet snapt, of als je voldoende over hem weet, is het dan wel zo verstandig om betrokken te raken in zijn plannen? Moet je dan niet eerst daaruit komen? En Mozes gaat nog even verder. In Exodus 4 vers 1. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. Ze zullen dit, ze zullen dat, ze zullen vast dit, ze zullen vast dat. Wat nou als dit of dat gebeurt? Stel dat ze de opdracht die God aan Mozes geeft, maakt hem angstig. Hij weet niet wat er gaat gebeuren als hij er gehoor aan geeft. Hij weet niet wat het opleveren zal. En zijn derde bezwaar is dan ook, ik kan het niet overzien. Ik kan het niet overzien. En dat is ook het vervelende aan Gods opdrachten toch. Ze zijn zo groot. En we weten van tevoren niet precies wat het ons gaat kosten. We weten niet wat de consequenties zijn van onze ja tegen Jezus. Want Jezus kan best wel veel van ons vragen. Het kan zomaar zijn dat het je heel veel gaat kosten. En dan zou het toch best fijn zijn als je van tevoren precies weet wat de consequenties zijn. Want dan kun je tenminste een weloverwogen keuze maken. Waarom zou je er anders überhaupt aan beginnen? Mozes is nog niet klaar. Hoofdstuk 4 vers 10. Het vierde bezwaar. Maar Mozes antwoordde, neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goede spreker. Dat is altijd zo geweest en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. Herkenbaar, Mozes vindt de opdracht die God hem geeft helemaal niet bij hem passen. Hij moet spreken voor massa's mensen en voor de hoogste macht in de toenmalige tijd. De enigen die de afgelopen 40 jaar naar hem geluisterd hebben, zijn zijn schapen. Hij is helemaal niet welbespraakt. Wat heeft hij nu te vertellen? Wie zal er naar hem luisteren? Hij heeft helemaal niet de juiste gaven en talenten. Hij kan het helemaal niet. Het vierde bezwaar van Mozes is, ik ben niet bekwaam. Ik ben niet bekwaam. Ik kan het niet. En wij vinden eigenlijk ook wel, als we heel eerlijk zijn, dat je vooral wel moet doen wat je leuk vindt, toch? En wat je goed kan. Het is hartstikke eng om iets te doen wat je nog nooit gedaan hebt. Het is super spannend om uit te stappen in iets waarvan je helemaal niet zeker weet of je het wel kan. En als je dan ook nog eens om je heen kijkt en je ziet andere mensen die het wel super goed kunnen. Wie ben jij dan om het ook te gaan doen? Dus we onszelf vergelijken. Ook met anderen. Als je het doet, moet je het ook goed doen. En als je daar niet van overtuigd bent, dan kun je het maar beter uit de weg gaan. Vind je ook niet? En dan komt Mozes nog een keer. Hoofdstuk 4, vers 13. Maar Mozes hield vol. Neemt u mij niet kwalijk, Heer. Stuur toch iemand anders. Wie u maar wilt. Nou, niet zomaar wie u maar wilt, want hij was zelf in ieder geval niet bereid. Het laatste bezwaar. Als alle bezwaren al zijn opgebracht. Als God al overal op heeft kunnen reageren. Dan is het bezwaar wat blijft staan. Maar ik wil het helemaal niet. Ik wil het niet. Stuur toch iemand anders. Laat anderen het maar doen. In ieder geval niet ik. Ik wil het niet. Ik durf het niet. Ik kan het niet. Ik zal het niet doen. En ja, dat is inderdaad het makkelijkste toch. God heeft genoeg zonen en dochters. Kijk maar om je heen. We hebben een hele kerk vol. Waarom zou jij diegene moeten zijn die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt? Waarom zou jij degene moeten zijn die het verschil maakt? Waarom zou jij degene moeten zijn die echte impact maakt? God kan het toch ook wel door iemand anders doen die veel beter is dan jou, die veel meer durft dan jou, die veel meer geschikt is dan jij. Waarom zou jij het moeten doen? En zelfs als niemand anders het doet, als niemand bereid is om zijn kop boven het maaiveld uit te steken, dan ook zeker jij niet. Je gaat toch niet de enige zijn? Je gaat dan toch gewoon mee met de rest? Het is toch allemaal veel te groot. Ik durf het niet. Ik kan het niet. Ik wil het niet. Laat anderen het maar doen. Wat is jouw favoriete bezwaar? Wat is het excuus wat jij elke keer opwerpt? Als je merkt dat God je voor iets roept. Als je de kans hebt om werkelijk van betekenis te zijn. Als je weer eens in een preek wordt aangesproken om op te gaan staan. Wat is jouw reden om op je tak te blijven zitten? Wat is jouw reden om niet uit je comfortzone te gaan? Is dat, ik weet niet wie ik ben. Ik heb nog zoveel worstelingen met mezelf. Ik weet niet wie u bent. Ik kan u maar niet begrijpen en ik kan u maar niet snappen. Ik kan het niet overzien. Ik weet niet wat het voor me betekent. Het is veel te spannend. Ik ben niet bekwaam. Want ik heb niet de juiste gaven en talenten. Of misschien weet ik wel niet eens wat mijn gaven en talenten zijn. Of laat anderen het maar doen. Zodat jij met een kritische, misschien cynische houding kan toekijken. Wat zij ervan bakken. Welk excuus leeft in jouw hart? Maar dan spreekt God. We hebben gezien wat Mozes allemaal te zeggen heeft. Maar elk bezwaar dat hij opwerpt tegen God, wordt één voor één door God weggeveegd. En daarmee worden ook onze bezwaren één voor één weggeveegd. Want wat God doet, is dat hij het perspectief van ons afhaalt en richt op zichzelf. En laat zien wie hij is. En daarmee wordt alles anders. Daarmee krijgen we een hemels perspectief. Als jij zegt, ik weet niet wie ik ben, dan zegt God, ik zal altijd bij je zijn. En als jij zegt, maar Heer, ik weet niet wie u bent, dan zegt God, nou, ik weet wel wie ik zelf ben. Ik ben die ik ben en ik zal altijd zijn. En als jij zegt, maar ik kan het helemaal niet overzien, dan zegt God, ik weet precies wat ik aan het doen ben. Ik weet wat mijn plannen zijn en ik zal het aan jou bewijzen, zelfs met wonderen en met tekenen. En als jij zegt, maar ik ben helemaal niet bekwaam, dan zegt God, nou, ik heb jou zelf gemaakt. En ik heb jou de Heilige Geest gegeven, waardoor je alle gaven hebt gekregen die maar beschikbaar zijn. Ik zal je bijstaan. En als jij zegt, maar laat alsjeblieft toch iemand anders in mijn plaats gaan, dan zegt God, ik wijk nooit af met mijn plannen voor jou. Zolang als jij leeft, zal ik jou roepen. En ja, ik zal je mensen geven met wie je het samen mag doen, die je bij zullen staan. Maar ik geef jou niet op. Wanneer je net als Mozes in paniek raakt, als je kijkt naar je eigen onzekerheid en naar je eigen ongeloof en naar je eigen onvermogen, dan plaatst God een nieuw perspectief in jouw leven door te wijzen naar zichzelf. Kijk niet naar alles wat je niet durft. Kijk niet naar alles wat je niet kan. Kijk niet naar alles wat je niet wil. Maar kijk naar Hem. Hij is jouw kracht. Hij is degene die je nodig hebt. De God die er altijd is. Die weet wat hij doet. En die altijd alles mogelijk maakt. Ik weet niet voor wie ik vanmiddag specifiek aan het preken ben. Misschien is deze boodschap wel voor jou. Want ik weet dat er mensen onder ons zijn die het nodig hebben om de tak onder hun voeten doorgezaagd te krijgen. En misschien is deze preek wel jouw zaag om die stok onder je voeten eindelijk eens gaan los te laten en te gaan staan. Om je vleugels uit te strekken en te gaan vliegen. Om te zien in jouw leven wat mogelijk is in de naam van Jezus Christus in jouw bestaan. We leven in een land waar heel veel best goed gaat. Maar er is ook zoveel nood. We zien de machten van de duisternis tekeer gaan. En het is tijd dat jij gaat staan. Het is tijd dat jij verschil gaat maken. Het is tijd dat jij pas echt van betekenis gaat worden voor anderen. Dat jij mensen mag leiden naar hun vrijheid. En de komende weken worden we als kerk opnieuw uitgedaagd om onze vleugels uit te strekken en te gaan vliegen. En soms is het best spannend en soms is het best moeilijk. Maar gemeente, laten we samen gaan. We zitten in het midden van onze gebedsweken. We hebben al een week gehad. Heb jij je afgelopen week toegewijd in gebed aan God? Heb jij gesmeekt? Heb jij gejammerklacht voor ons land, voor ons volk? Het kan nog steeds. Komende week is nog weer volop ruimte. Blok een uur in het huis van gebed. Ga naar de gebedsavonden. Val op je knieën om te roepen naar God om zich te ontfermen over ons volk. Misschien moet jij wel komende donderdag mee de straat op. En dan denk je, ja, dat vind ik veel te spannend, veel te eng. Ik weet niet wat ze gaan zeggen, wat ze gaan doen. Ik durf dat helemaal niet. Kan ik dat wel? Maar als Jezus zegt dat Hij aan je zijde staat, dan is toch alles mogelijk. Als Hij voor je is, wie kan er dan nog tegen je zijn? Sla je vleugels uit en ga vliegen om mensen die misschien nog nooit een christen hebben ontmoet in de stad Groningen. En geloof me, dat zijn er veel. Misschien kan jij de eerste zijn die ze mag wijzen op de liefde van Jezus. Of inderdaad over 2 weken, 2 februari, als we in een samenleving waar jongeren steeds meer vervreemd raken van God en van de kerk, wij een tegengeluid willen laten horen als kerk, waarin we willen zeggen, als alle jongeren samen, laat ons verenigen. Niet alleen in deze kerk, maar in de hele regio, Friesland, Groningen, Drenthe, en zeggen, ja Jezus, wij verbinden ons aan elkaar, maar we verbinden ons bovenal aan U. En wij willen bekrachtigd worden om deze wereld in te gaan en van betekenis te zijn. En ouderen, dat is geen zondag om thuis te blijven zitten, omdat je denkt, deze kerk kiest weer voor de kinderen, deze kerk kiest weer voor de jongeren. Wij mogen als ouderen de zegen het omheen staan. Bevestigen, bekrachtigen wat God aan het doen is. Als er 1 zondag is waar je op ouderen aanwezig moet zijn in de kerk, dan is het wel dat moment. Want je mag gaan delen wat God in je heeft gelegd. Daarvoor ben je geroepen om door te geven aan de volgende generaties. Zodat we gaan zien, ook in deze tijd, dat God bevrijder is en dat Hij zijn vrijheid toont door zijn kinderen heen, door zijn kerk heen. En natuurlijk, het zijn maar momenten. En de roeping die God je geeft is veel groter dan deze momenten. Maar mijn verlangen is dat het begin is van iets nieuws. Dat het mensen zoals jij en ik in beweging zet, op onze voeten plaatst. Dat we onze vleugels zullen uitslaan en zullen gaan vliegen. En dat we aan het einde van ons leven mogen zeggen, deze tijd, deze samenleving, dit land is anders geweest doordat ik hier was. Doordat ik bestond. En doordat ik in de naam van Jezus zijn roeping waarmaakte. De grote Ik Ben heeft beloofd om altijd aan jouw zijde te staan. Hij is jouw kracht. Dus kom uit je comfortzone. Vlieg vanaf je tak. Hij zal bij je zijn. Dat is alles wat je nodig hebt om met Jezus te kunnen samenwerken in zijn bevrijdingsplan. Dus geen excuses meer. Geen bezwaren meer. Wij zullen Jezus volgen in alles wat Hij van ons vraagt. Wij gaan vol achter Jezus aan. Amen. Amen. Laten we samen bidden. God, U bent bevrijder. U bent altijd tegenwoordig. U bent altijd bij ons. En Jezus, U zegt ook in uw woord dat U alle macht hebt in de hemel en op aarde. Zelfs als we de machten van de duisternis tekeer zien gaan, dan weten we dat wij een macht dienen die veel groter is dan dat. En dat bent U, Jezus. Heer, U heeft zelfs de dood overwonnen. Er is geen enkele macht die nog tegen U kan opstaan. Heer, we bidden dat we meer en meer geloof krijgen in uw macht. En mogen gaan staan in datgene wat u voor ons heeft. Heer, u bent de God die houdt van mensen, die houdt van deze wereld. Het raakt uw hart. Als u ziet hoe mensen verdrukt en onderdrukt worden. Door dingen in onze maatschappij die wij soms zelfs normaal zijn gaan vinden. En waar we niet meer vanuit uw ogen naar kunnen kijken. Omdat we zo beïnvloed zijn door datgene wat om ons heen gebeurt. Maar we willen opnieuw tegen u zeggen, Jezus. Dat we geen genoegen willen nemen. Met welke cultuur dan ook die niet de cultuur van uw koninkrijk uitdraagt. Jezus, we willen onszelf aan u geven. Zonder bezwaren en excuses. We willen onszelf helemaal geven. We willen niet meer terughouden, niet meer inhouden. Onze vleugels uitslaan. En gaan doen waarvoor we gemaakt zijn. En ja, we zijn bang. En we kunnen het ook niet. We kunnen het ook niet overzien. En zo vaak twijfelen we aan u en worstelen met onszelf. Maar het maakt niet uit. Want het gaat er niet om hoe goed ik ben. Of wat ik allemaal kan of durf. Het gaat erom wie u bent. En u alleen bent God. De koning der koningen en de heer der heren. U alleen bent bevrijder God. U hebt al alles gedaan om ons in die vrijheid te brengen, Jezus. Toen u stierf van het kruis van Golgotha en riep het is volbracht. Toen werden wij voor eens en voor altijd vrijgezet. Leer ons om daarin te gaan wandelen. En leer ons om die vrijheid bekend te maken aan de mensen om ons heen. Stel ons in staat om onszelf in u te verliezen. En samen met u bevrijding te brengen aan een wereld die zo in nood is. Hier zijn wij. Gebruik ons. Ik leg al mijn excuses en al mijn bezwaren voor u neer. Gebruik ons. Gebruik mij. En ik wil jou vandaag oproepen. Als het woord van God jou geraakt heeft. Als jij weet dat je nog op die tak zit. Dat je nog in je comfortzone zit. Niet durft. Denk dat je het niet kunt. Niet goed weet wie je zelf bent. Het allemaal niet kan overzien. Moeite hebt om God volledig te vertrouwen. Om dan vandaag te zeggen. Ik laat mijn excuus en mijn bezwaar los. En ik zeg ja tegen Jezus. Ik wil gaan doen in mijn leven waarvoor Hij mij geroepen heeft. O Jezus, neem me mee naar een nieuw perspectief en naar nieuwe hoogtes in mijn leven met U. En als jij dat bent, dan wil ik vragen terwijl we onze ogen gesloten houden en onze hoofden gebogen. Of je hand hoog wil opsteken naar God. Zeggen, ja Jezus, ik wil U volgen. Misschien ben ik al jaren christen, maar wil ik er vandaag voor kiezen om alles los te laten en vol achter u aan te gaan. Dat niets me meer tegenhoudt, dat ik me niet meer hoef in te houden, maar dat ik mezelf volledig kan geven in alles waar u me voor roept. Ook al ben ik bang, ook al denk ik dat ik het niet kan, ook al wil ik het eigenlijk niet, ik geef mezelf aan u. God ziet jullie handen, zijn er meer handen, steek je hand maar hoog op naar hem. Ja Jezus, we zeggen ja tegen u. We zeggen ja tegen u. Dank u voor al deze handen. En ik bid, Geest van God, kom op dit moment over deze mensen. Heer, laat ze zien wie u bent. En laat ze zien wie en wat ze kunnen zijn in u. Heer, neem ze mee naar nieuwe hoogtes. En gebruik ze in uw plannen, in uw verlangen, in uw dromen. Het gaat ons niet om onszelf. Terwijl we hier zitten met onze handen in de lucht en kijken naar u, zeggen we daarmee... Het gaat ons om u. Het gaat mij niet om mij. Het gaat mij niet om al mijn tekortkomingen. Het gaat mij om u. En ik kijk naar u en ik verwacht het van u. En ik zal blijven bij u. Want met u kan ik al het verschil maken. Ook in deze wereld. Ook in deze tijd. En zo verbind ik jullie namen aan de naam van Jezus Christus. Word vervuld met de Geest van God. En ga doen waar God je voor roept. Halleluja. Amen. Amen.